Goedenavond, broeders. Ja, nou hoor ik mezelf ook beter. Maar het gaat erom dat u mij goed kunt horen. Om te beginnen wil ik tegen u zeggen dat ik ongelooflijk dankbaar ben om weer in uw midden te mogen zijn. Dat het weer kan. En dat ik ook met contact met Evert heb mogen onderhouden. En dat ik dan ook hoorde van dat het moeilijk was, dan weer even hier en dan weer even daar. Maar dit is toch wel een bijzonder mooie locatie om samen zondagavond bij elkaar te komen. Want lieve mensen, we weten toch allemaal dat de Heere Jezus terugkomt. Zijn er nou vanavond mensen bij die dat niet weten? Steek je hand eens op. En gelukkig. We hoeven niet na te blijven, Evert. Wat fijn dat we Maranatha-christenen mogen zijn, die ook weten dat we het van hem mogen verwachten. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar als je het over de Heere God nadenkt, over zijn woord, over de Bijbel, dan voel je je als mens zo ongelooflijk klein ten opzichte van die grote schepper van hemel en aarde die dat allemaal heeft gemaakt. Waarvan Paulus zegt, wie is hem eigenlijk tot raadsman geweest? Wie heeft hem ingefluisterd hoe het moest? Tot in het kleinste deel in de natuur heeft God het geschapen. En u en ik lijken op hem. We zijn naar zijn beeld en gelijkenis gemaakt. En hij heeft een ongeweldig plan met u en mijn leven. En hij biedt de enige weg aan tot behoud. En die weg is de Heere Jezus. Daarom zei ik ook, verwacht u hem? De tekenen van onze tijd zeggen ons zo duidelijk dat hij komt in heerlijkheid. En dan is het van belang dat u erbij bent als die grote dag zal aanbreken. Ook dat gaat boven ons menselijk verstand uit. En wat kan dat toch bijzonder zijn dat u en ik daarbij mogen horen. Dat is geen enkele verdienste van ons. Dat noemt de Bijbel genade om Christus wil. Goed. Ik ga met u een stukje lezen uit de profetie van Ezechiël. En ik zou eigenlijk willen zeggen, vanavond gaan wij met elkaar kijken door het oog van de profeten. Ik lees met u uit Ezechiël hoofdstuk 37. Een geweldig hoofdstuk waarvan we ook de contouren dus kunnen zien om ons heen. Ezechiël hoofdstuk 37. En omdat het buiten toch slecht weer is, lezen we dat stuk van 1 tot 14. Want het zit hier lekker warm en droog. En boven dit stukje staat, ik lees uit de MBG-vertaling 51, de herrijzenis van Israël. Moet ik er wel even bij zeggen, de herrijzenis van Israël. Jacob werd ook Israël genoemd. En de zonen van Jacob, die kwamen uit vier verschillende vrouwen voort. De slavinnen van Rachel en Lea. En uit die jongste, Jozef, is eigenlijk al het beeld van de Heere Jezus. Maar goed. De hand des Heeren kwam op mij, zegt Ezechiël, en dit voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal dat vol beenderen was. Hij deed mij daardoor alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid. En zie, ze waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zei, de Heere, Heere, u weet het. Toen zeide hij tot mij, profiteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort het woord des Heeren. Zo spreekt de Heere, Heere, tot deze beenderen. Zie, ik breng geest in u. En gij zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat u er leeft. En u zult weten dat ik de Heere ben. Ik, Ezechiël, profiteerde zoals mij bevolen was. En zodra ik profiteerde, ontstond er een geruis. En zie, een beweging en de beenderen voegden zich aaneen zoals ze bij elkaar hoorden. En ik zag toe en zie, er kwamen spieren op en vlees. Er trok een huid overheen, maar geest was er nog niet in hen. Daarop zeide hij tot mij, profiteer tot de geest. Profiteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij er leven. Toen profiteerde ik zoals hij mij bevolen had. En de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Voort zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. Daarom profiteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik open uw graven en ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen naar het land Israël. En gij zult weten dat ik de Heere ben, wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, zodat u herleeft. En ik zal u doen wonen in uw land. En gij zult weten dat ik, de Heere, het gesproken en het gedaan heb. Zo luidt het woord van de Heere. Ik lees met u nog een klein gedeelte uit het Matthäus-evangelie. En ik lees met u uit Matthäus 24, de versen 32 tot en met vers 36. Ik lees met u uit de reden van de Heere Jezus over de laatste dingen in het Matthäus-evangelie hoofdstuk 24. Te beginnen bij vers 32 tot en met vers 36. De Heere Jezus gaat hier een reden vertellen, dat is een van de langste redenen die de Heere Jezus heeft verteld over de toekomst. U kunt het ook lezen in Lucas 21 en ook in Marcus 13. Maar vanavond lezen we uit Matthäus hoofdstuk 24. En daar zegt de heiland zelf, leer dan van de vijgenboom deze les, wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet u daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook u, wanneer u dit alles ziet, weten dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Maar van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Tot zover, broeders en zusters, onze schriftlezingen. En zalig bent u als u dat woord van God hoort en het in uw hart bewaart. Dat laatste gedeelte wat we lazen, dat ging erover dat de Zoon niet weet wanneer. Toen de Heere Jezus deze reden uitsprak, lag het kruis en de opstanding nog in het verschiet. Vandaag, nu, weet de Heere Jezus terdege wanneer het zover is. Maar in die tijd sprak hij nog voor zijn opstanding. Het was wijlen dokter Soetenberg, een bekende Joodse rabbijn, die in zijn boek Het Wezen van het Jodendom heeft geschreven met de titel Jodendom is een wereld van optimisme. En het volgende heeft hij dan ook geschreven. Een optimistische godsdienst. En volgens hem zit een Jood niet zo snel bij de pakken neer. Maar hij ziet wel een uitweg uit de problemen. En zo begint ook het volkslied van Israël. Atikwa. Wat betekent hoop. Broeders en zusters, gemeente. Israël is het volk van God. En daarom is het ook een volk van hoop. En van verwachting. Ook horen we in onze tekst in vers 11 de profeet zeggen tot God: onze hoop is vervlogen. Wat moet er nu met ons nog gebeuren? Die hoop lijkt hier op een voltooid verleden tijd. Hoe is het eigenlijk zo ver gekomen met Israël? Nou, we kennen de geschiedenis van het Oude Testament. In het jaar 722 voor Christus komen de Assyriërs. Een wreed volk in het noorden van Israël. En de 10 stammen gaan dan ook voorgoed in de verstrooiing. U hoort wat ik zeg, voorgoed. De woorden uit Deuteronomium hoofdstuk 28, Deuteronomium de tweede wet. Daar wordt gesproken, daar houdt Mozes het volk voor de vloek en de zegen. En dat gaat hier in vervulling. Het volk heeft gekozen voor de vloek. Ze zijn niet bij dat woord van God gebleven. Dat is ook een waarschuwing voor u en mij, ook in deze tijd. De vloek. Geen hoop en geen uitzicht. Weg uit het land dat God hun heeft gegeven. God is liefde, jawel. Maar God kan ook straffen. En zo ging het ook met het tweestammenrijk. Juda, Joden. In het jaar 597 voor Christus, zeg maar 125 jaar later, gaan ook de twee stammen in ballingschap. Dan zijn het niet de Assyriërs, maar de Babyloniërs. Dat grote, machtige, imposante rijk van koning Nebukadnezar. Het machtigste rijk dat de wereld ooit heeft gekend. Ze gaan in ballingschap. De Joodse elite, Juda en Jeruzalem, gaan op transport naar Babel. En dan komen ze na 70 jaar, zoals God had beloofd in Jeremia hoofdstuk 29, het 10e vers, terug in het land. In de stad Jeruzalem, die na 70 jaar van afwezigheid een grote puinhoop is. Het land en de stad worden opgebouwd. Maar het gaat verder in de geschiedenis. Tot het jaar 70 na Christus. Dan is er weer een andere macht in de wereld. Het imposante Romeinse Rijk. De Romeinse legioenen komen. En het wonderlijke is van die Romeinen, je kunt er niet tegen vechten, want je gaat het verliezen. Het systeem van de krijg bij de Romeinen was onvoorstelbaar. Zelfs op de krijgsscholen wordt nog het geleerd hoe de Romeinen aangingen, hoe de Romeinen tot de aanval kwamen. De Romeinen komen in het jaar 70 naar Jeruzalem. Dan hebben we het over het tweestammenrijk. De 10 zijn al weg. De stad wordt verbrand, de tempel. Er vallen onvoorstelbaar veel doden. En de Heer Jezus vertelt daar uitvoerig over in Matthäus hoofdstuk 24. Marcus 13. Lucas 21. Het Joodse volk komt in 1948 op 14 mei terug in het lang beloofde land. Die periode heeft geduurd 1878 jaar, bijna 20 eeuwen. Zo lang zijn ze verdreven uit hun land. En God brengt ze terug. Hij belooft dat. Hij heeft ze teruggebracht en het blijft een groot wonder. Want God kijkt over de eeuwen heen. Wij zien maar ten dele. Maar God heeft de hele geschiedenis voor hem liggen. Hij weet precies wat hij doet. Wie is hem, hoe zeiden we het ook weer, tot raadsman geweest? Gods beloften blijven dus ja en amen. Waar en waarachtig. Aan Abraham is het beloofd. En als je de moeite neemt om de historie te volgen van dit volk, dan zie je de hand van de God van Israël. Zo duidelijk terug als een godswonder. Er is geen volk ter wereld dat zoveel heeft geleden en zo vaak met uitroeiing is bedreigd als dit volk. Een volk getekend door lijden. Een lijden dat profetisch gezien, ondanks de zogenaamde vredesroep van onze tijd, zelfs nog tot een gruwelijke climax moet komen. De profeten, in opdracht van God, vertellen er ons over. Uitvoerig. We kunnen het lezen in die 66 boeken die God ons heeft gegeven. Als het over de kerk gaat, dat is een ander hoofdstuk. Israël is Israël. Ik kan me nog goed herinneren dat wij in 1979 voor het eerst naar de familie gingen in Canada. En we kwamen ook bij mijn oom en tante op een zondagmorgen na een kerkdienst. En daar zaten al mijn neven en nichten, het was een gezellige bijeenkomst. En mijn oom die vertelde dus op een gegeven ogenblik, zei hij iets over die verrekte Joden. En toen vroeg ik aan mijn oom wat hij daarmee bedoelde. En mijn nicht die zei, wil jij nog iets over Israël zeggen? Daar begon het mee. En toen keek ik naar ome Jan en toen dacht ik, ja, als we helemaal die grote plas overgestoken zijn om hier ruzie te maken, dat lijkt mij nou ook niet zoiets. En toen zei ik, ome Jan, u heeft vast een Bijbel, hè? Ja, natuurlijk, jongen, heb ik een Bijbel. Ik zeg, er zijn 66 boeken, ome Jan. Ja, hij zei, dat weet ik. Ik zeg, maar wat u waarschijnlijk niet weet, dat al die boeken zijn geschreven door Joodse schrijvers. Joodse koningen. En Joodse profeten. Ik zeg, en uw verlosser is een Jood. Nou, dus, u kunt begrijpen. Het was een leuke ochtend. Het volk is door vele miljoenen vermoord en vergast. Nog niet zo lang geleden zei een collega ouderling van ons in Kampen, Bert, zegt hij, jij bent ook altijd geïnteresseerd in die Tweede Wereldoorlog. Ik zeg, ja, dat klopt, dat ben ik ook. Hoe komt dat eigenlijk? U zat het er net over dat u 80 werd, hè? Ja, dat hoop ik volgend jaar te worden bij Leven en Welzijn. Dus ik ben in de oorlog geboren. In 43. Ik weet er niks van. Het enige wat ik nog vaag kan herinneren, dat ik waarschijnlijk heb geroepen, mama hap, want dan kan ik honger. Ik zie er nog naar uit misschien. Maar hoe dan ook, doordat je in die oorlog bent geboren en opgegroeid bent in 43 en je later naar de school gaat, hoor je veel over de oorlog, over de Tweede Wereldoorlog. Het was zelfs zo, als je je bord niet leeg had, dan werd er al heel snel gezegd, heb je zeker de hongerwinter niet meegemaakt. Dus je werd er aan alle kanten werd je herinnerd aan die Tweede Wereldoorlog. Even terug te komen op mijn collega ouderling. Hij zegt, zullen we samen met mijn camper naar Auschwitz gaan? Ik zeg, dat lijkt me een uitstekend idee. Met z'n tweeën. En zo gingen we dan. 1200 kilometer richting het oosten. Auschwitz gezien. Broeders en zusters, we hebben alle twee met tranen in onze ogen gelopen daar. Zowel in Auschwitz als in Birkenau, waar de gaskamers stonden. Je hebt op het perron gestaan, waar de selectie plaatsvond. Links, links, rechts. Ik moest eraan denken in het werk dat ik voor de EO mocht doen in de nazorg. En ik had een avonddienst. Een nachtdienst. En het ging over een radioprogramma voor hen die niet konden slapen. En dan word je ingeseind midden in de nacht door de EO. Dan krijg je een berichtje. U bent zo direct ingeschakeld en bent u er klaar voor. En dan komt er midden in de nacht het eerste telefoontje. Het eerste telefoontje dat begon eigenlijk zo van een boel geheig en gekuch. Maar er kwam nog geen woord uit. En toen vroeg ik heel vriendelijk, we hebben een luisterend oor hoor, doet u maar rustig aan. En met een hele heldere stem klonk er ineens in die nacht door de telefoon, bent u wel eens in Auschwitz geweest, bent u wel eens in Westerbork geweest meneer? Ja, daar ben ik wel eens geweest. Nou, daar was ik. 12 jaar, jong. Met mijn vader en mijn moeder en mijn broertje en mijn zusje. En dan kreeg ik weer pauzes en stiltes en kuchen en wat hijgen. En dan met een hele heldere stem waar ik al bang voor was. Bent u ook in Auschwitz geweest? Daar was ik. Als jongen van 12. Bijzonder, hè? U hebt veel gezien. Ja. Maar die meneer die vertelde mij, daar was ik dus met mijn vader en mijn moeder en mijn broertje en mijn zusje. Die heb ik nooit meer gezien. Het enige wat ik toen nog kon vragen aan hem, hoe bent u dan uit die moordfabriek gekomen? Toen zei hij, ik heb nog een vraag aan u. En die vraag, daar was ik wel bang voor. Waar was God? Ik heb die vraag niet kunnen beantwoorden. Ik zit er nog steeds mee. En we hadden dan bij de nazorg van de EO kregen we dan wat nazorg van wat docenten van de Evangelische Bijbelschool. En die kwamen ons dan wat bijpleisteren. En toen hebben we een rollenspel gespeeld. En die meneer die ik aan de telefoon had, was een arts geworden. Dus ik heb me verplaatst in de rol van die arts. En een van mijn collega's was mezelf aan de telefoon die nacht. En zo hebben we met elkaar geprobeerd om hier uit te komen. Toen ik in Auschwitz was, moest ik eraan denken. Daar heeft dat die man ook, die mij midden in de nacht belde, waar was God? Natuurlijk hebben we er een antwoord op. Hoe moeilijk het ook klinkt. Ik zal u een voorbeeld geven. Als de vriend van de Heere Jezus sterft, Lazarus, dan vind ik de kortste tekst in de Bijbel van de Heere Jezus. Hij die bij machten is om alleen maar een machtswoord uit te spreken en het geschiedt. En bij het graf van Lazarus staat de kortste tekst. En Jezus weende. Zou God ook niet geweend hebben toen hij dit heeft gezien? Wat er met zijn volk is gebeurd? Gods oogappel? In het Nieuwe Testament onze oudste broer? De edele olijf waarin wij zijn geënt, u en ik. Laten we nog eens in vogelvlucht door die geschiedenis heen kijken. Er wordt een man geroepen uit een land dat wij vandaag kennen als Irak. Uit een cultuur die toen al hoog ontwikkeld was. Uit een familie die ondanks de hoge ontwikkeling aan meerdere goden vereerde. Wie bedoel ik? Abraham. En zo heeft God gesproken. 2000 jaar voor de komst van de Messias. Hier begint Israëls geschiedenis. God spreekt aan Abraham, ga uit uw land en uit uw machtschap en uit uw vaderhuis. Waar naartoe? Naar een land dat ik u zal wijzen. Er was geen reisbureau of niks. Hij volgde de heerbanen naar het noorden en de heerbanen naar het zuiden terug. Ik zal u tot een groot volk maken, werd er gezegd, en ik zal u zegenen. En met u, daar komt het, met u zullen alle geslachten door dit volk worden gezegend. Wat een machtige belofte van God. In Deuteronomium 18, vers 15, wordt er al gesproken dat God tegen Mozes zegt, ik zal uit uw volk iemand verwekken, een nieuwe dienstknecht van mij, ik zeg het even met mijn eigen woorden, die het volk zal leiden. Daar wordt al gesproken over de komst van de Heer Jezus, bij Abraham ook. Ik zal u maken tot het groot volk en het zal een zegen worden, want uit dit volk komt de Messias voort. We zien nog meer. Isaac wordt geboren uit hele oude mensen. Vandaag zouden we met ons zijn vinger naar het hoofd wijzen van, je bent niet goed wijs. Abraham en Sarai. Daarna Jacob met de 12 zonen. Dan ontstaat er na eeuwen een volk dat in ballingschap terechtkomt in Egypte. En na 400 jaar gaat God dit volk via zijn knecht Mozes laten vertrekken naar Egypte door een woestijn heen. Wie van u is wel eens in Israël geweest? Steek je hand eens op. Ik ben er één keer geweest. En ik heb voor bij een kibbutz gestaan. Daar liep een weg heen en daar liep een hek omheen. En als je door de tralies van dat hek keek, keek je de woestijn in. En toen kwam bij mij de gedachte boven. Weer dat onbegrijpelijke van God. Hij stuurt een volk van 2,5 miljoen mensen met vee en alles kleine kindertjes. Voor 40 jaar die woestijn door. Een onherbergzaam gebied. En hij gaat ze volledig verzorgen. Water, voedsel, u kent het verhaal. Mozes, de knecht van God, zingt ook een opmerkelijk lied. 120 jaar is hij oud geworden. Dat is nog veel meer dan 80 jaar, broeder. En de kracht was nog dezelfde, was niet van hem geweken. En zo openbaart God zich op een gegeven moment aan Israël. En in Christus wil God de aan Abraham gedane belofte in Israël gestalte geven. Dit Israël, dit volk, dat in de Bijbel wordt vergeleken met een wijnstok en een olijf. Maar ook, hebben we gelezen, met een vijgenboom. En als God gaat zoeken naar vruchten aan die boom, vindt hij niets dan alleen maar loof. Israël blijkt dus een onvruchtbare vijgenboom te zijn. Een volk dat hem alleen maar dient met de lippen, niet met het hart. We zien prachtig die overeenkomst. Gods profeten dat de Joden opnieuw vanaf het jaar 70 na Christus worden verstrooid onder de volken. En zodra de kerk zich wereldwijd ging settelen, als de apostelen zijn overleden, begon zij Gods handelen met Israël als afgedaan te beschouwen. Daar komt uit het begin van de geschiedenis, van de kerkgeschiedenis, de haat naar het Joodse volk. Want, zegt men, zij hebben de Joden vermoord. En dat werd dus overgenomen. En zo begonnen zij Gods handelen met Israël als afgedaan te beschouwen. Ook mijn ome Jan, helaas. Davids psalmen, Mozes het lied, de belofte die de profeten hebben doorgegeven. Ze werden niet meer gehoord en gezien. Na het jaar 70 zou je zeggen, het is over met dit volk. Het is gedaan met Israël. Nee, de kerk was voortaan het Israël. Het geestelijk Israël. Al de beloften in de Bijbel waren nu voor de kerk. En natuurlijk alle vloek voor het volk Israël. Maar God gaat door met zijn plan. In de loop der eeuwen zijn er telkens mensen geweest die heel duidelijk zijn afgeweken en stelling hebben genomen, ook na de reformatie van 1618 en 1619. Het waren de oudvaders, ja die, in de 17e en de 18e eeuw. En in de 19e eeuw waren het de mensen als Isaac da Costa, Abraham Cappadoce, Joden, dominee Jan de Liefde, Nelson Darby, Groen van Prinsteren, ik noem zo wat namen, Charles Haddon Spurgeon, de prins der predikers, William Booth en niet te vergeten broeder Johan de Heer, met zijn blad Het Zoeklicht. Hij waagde het op te nemen tegen heel veel grote kerkelijke leiders van zijn tijd. En hij wees terecht op het herstel van Israël. Ver voor de Tweede Wereldoorlog. En dat zeiden wij tegen elkaar toen we in Auschwitz waren. Op 25 januari van het jaar 1945 kwamen de Russen het kamp bevrijden. En op 14 mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Ziet u de hand van God? Dat volk dat wordt vergast. Hoeveel mocht Johan de Heer de ogen openen voor dat profetisch woord? En wij zijn er getuigen van in onze Maranatha-kringen. Zodat de Bijbel weer werd gelezen. Zoals het er staat met die prachtige uitspraak van broeder de Heer. Als je gelooft wat er staat, als je leest wat er staat, dan geeft God wat er staat. Neem dat maar mee op uw reis. Dan krijg je ook wat er staat. Voor heel veel mensen is deze man, nee, ik ga hem niet op een voetstuk zetten. Ik ga geen mensen op voetstukken zetten, maar ik mag het wel benoemen. Voor veel mensen is hij tot een grote zegen geweest. Hij heeft verteld van de komende Heer. Hij heeft verteld wat er al eeuwen in de Bijbel stond. Gods plannen voor zijn gemeente zijn er ook. Totdat de tijden der heidenen zijn vervuld, zegt Paulus. Dan, als de laatste toegevoegd wordt tot de gemeente van de Heer, keert God zich terug tot het Joodse volk die een bedekking heeft. Wat is dat toch, die bedekking? Goed, wij mogen het met die 66 boeken doen wat er staat. Maar er is veel meer wat wij niet zien. Om ons heen gebeurt er in de hemelse gewesten dingen die wij met ons menselijk oog niet kunnen waarnemen. Lees maar in Openbaring de strijd die er is in de hemelse gewesten. Satan die straks uit de hemel wordt gegooid. Er gebeurt ons zo zagwekkend veel. We kunnen niet alles zien. Een prachtig bewijs is dat als het knechtje van Elisa 's morgens wakker wordt in Dothan, en dat plaatsje is omringd door het Syrische leger. En dat knechtje wordt doodsbang. Daar kunnen we nooit tegenop. En hij gaat naar Elisa toe en hij zegt, eens kijken. Dan zegt Elisa, zij die met ons zijn, zijn meer dan die. En dan vraagt Elisa aan God om de ogen van de knecht te openen. Dan krijg je een ander zicht. En als God de ogen van het knechtje opent, dan ziet hij niet meer die legers om hem heen. Maar dan ziet hij de legermachten van God. Die straks in werking worden gezet. Ook voor Israël. Want Israël is omringd, zoals u weet, door vijanden. Het gaat de vijand alleen maar om de vernietiging van de staat Israël. De profeet, Ezechiël gemeente wordt ook wel genoemd, de profeet van de visioenen. Op jonge leeftijd, 17 jaar, wordt hij als gevangen ook meegevoerd naar Babel. Dan roept God hem op jonge leeftijd tot het ambt. En 25 jaar lang mag hij de boodschap brengen aan de Joodse ballingen aan de rivier de Kebar in Babel. Wat Ezechiël de mensen in Babel vertelt is zo to the point. 2600 jaar geleden was het dat ook Gods geest die via de profeet met betrekking tot het volk Israël de telelens richtte op de toekomst. Wel, wat ziet Ezechiël dan? Een opmerkelijk visioen. Het heeft iets mysterieus. Een dal vol met dorre doodsbeenderen. Wat moet je daar nou mee? Zien we het verband met die dorre doodsbeenderen en de vijgenboom? Waar de Heere Jezus over vertelt. En nu die dorre doodsbeenderen, Ezechiël ziet ze verspreid in een dal liggen vanaf het jaar 70 na Christus over heel deze aarde. Tussen alle volkeren. Wat waren ze dor. Hitler heeft ook nog een handje meegeholpen in de Holocaust. Doodsbeenderen. Gaskamers. 6 miljoen Joden. Vermoord. Zomaar. Jad Vashem. 1,5 miljoen kindertjes. En dan de vraag van God. Mensenkind. Die vraag komt ook vandaag naar u en mij. Kunnen deze beenderen weer levend worden? Dat hebben we zien gebeuren. En terwijl Ezechiël profiteert, wordt er een geruis gehoord. Een beweging wordt zichtbaar. De beenderen voegen zich aan één, zoals ze bij elkaar horen. Als een puzzel. En vormt zich een skelet. Dat uiteindelijk met vlees te zijn bedekt en op zijn benen gaat staan. En dan komt dat laatste. De geest komt erin. God brengt Israël tot leven. En de Heer Jezus vertelt het verhaal van die verdorde vijgenboom. Maar hij zegt ons allen, let op de vijgenboom Israël. Wanneer dat hout week wordt en het aanzet tot leven, als het zichtbaar wordt. En de bladeren doet uitspruiten. Weet u dan, en de Heer Jezus plaatst ons naar het eind van de geschiedenis. Zijn toekomst. Dan zie je dat de zomer nabij is voor de deur. U en ik mogen ontwaken. Door die machtige Heilige Geest. Die ons de weg opent en de ogen opent op die grote God. Nee, we kennen maar ten dele, dat ben ik met u eens. Dat zegt Paulus ook. In 1 Korinthe 13, in dat prachtige hoofdstuk van de liefde, zegt hij het heel duidelijk. Zegt hij daar dan? Wij kijken nog in een spiegel in raadselen, zegt de grote Paulus. Maar, lieve mensen, dat is maar tijdelijk. Straks, zegt Paulus, zullen we hem echt zien. Van aangezicht tot aangezicht. Wat bijzonder, hè? Dan de vraag. Kunnen deze beenderen weer levend worden? En we hebben het gezien. Dat kan. God brengt het tot leven. Paulus komt erop terug in zijn brief aan de Romeinen, in de hoofdstukken 9, 10 en 11. Leest u ze thuis maar eens goed door. En we zien hoe de belofte aan Abraham zichtbaar wordt ten opzichte van Israëls geschiedenis. God laat de draad van zijn verbond nooit los. Zijn beloften zijn en blijven. Ja en amen. Ezechiël ziet dus 2600 jaar geleden, doordat God hem dat laat zien, dat het volk tot leven komt. En het zal in de toekomst ook gaan gebeuren. 2600 jaar geleden is voor ons mensen onbereikbaar. Maar God kijkt over de eeuwen. Eén dag is 1000 jaar en 1000 jaar is 1 dag. Ik bedoel, we kunnen God niet volgen. We zijn veel te klein. Maar daarom is dat niet te minder om. Ezechiël ziet daar aan de rivier in Babel een geweldige toekomst, een hoop gloren. Dat volk komt weer tot leven. Waarom? Dat is de belofte van God aan Abraham eens gegeven. In u en in uw nageslacht zal ik het ganse aardrijk zegenen. Er komt vlees op en spieren op die dorre doodsbenen. Palestijnen of geen Palestijnen? Islam of geen islam? Het leven komt. En het zal gebracht worden door de God van Israël. Zijn geest voor Israël. De grote dag van Israël. De Heilige Geest dat uitgestort wordt. U leest dat al in Joël. Zo vertelt de Heere Jezus het ook in de reden over de laatste dingen. Voordat dit alles zal geschieden, moet eerst het evangelie worden verkondigd. Dat is uw en mijn taak. Aan alle volken. Die opdracht die eeuwenlang is verkondigd in de wereld, loopt nu naar zijn einde toe. Heel de wereld is bereikt. Paulus begon daarmee op zijn sandalen door de klassieke wereld. En wij gebruiken onze moderne middelen. Door de media worden velen geconfronteerd met het evangelie. Maar Matthäus 28 zo mooi mee eindigt. Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen. Tot slot, broeders en zusters. Mag ik het zo zeggen? In 1948 is er een zandloper omgekeerd. De zomer is nabij. De wederkomst van de Heere Jezus. De komst van zijn koninkrijk. En Israël? Johan de Heer schreef het al. Is in de wereld een jodenprobleem. Dat tegelijk met het ontstaan van dit volk in leven is geroepen. Een probleem waarvan de achtergrond is de redding van de wereld, vooral zichtbaar in onze tijd. Israël zal hoe langer hoe meer het wereldvraagstuk worden. Want het woord van God leert ons, het jodenprobleem zal straks het criterium blijken te zijn van de grote slag in Armageddon. Klok van God, die de minuten van de eindtijd wegtikt. Hoe wist broeder Johan de Heer dit? Zo ver vooruit. Ver voor de Tweede Wereldoorlog. Hij geloofde de profetie. Als je leest wat er staat, als je gelooft wat er staat, dan krijg je wat er staat. Dit volk is het brandpunt van de wereld geworden. En ere wie ere toekomt. De Nederlands Hervormde Synode heeft in 1949 Israëlzondag ingevoerd en schuld beleden over het vervangingstheologie denken. Al straks, hoe spoedig, bij de wederkomst van de Heere Jezus op die Olijfberg, zij hem zullen zien in wie zij hebben gestoken, zegt de profeet Zacharia. En Paulus zegt het zo treffend, dan zal gans Israël, het tien- en het tweestammenrijk, worden behouden. Romeinen 11. Ik haal het niet uit mijn duim hoor, daar staat het. Het is bijna zover. Nog is het genadetijd. En we zien vandaag in de wereld dat men vastloopt aan alle kanten. Dat het niet meer beheersbaar is. Niet alleen in Nederland, maar we kunnen verder kijken. Maar we hebben een machtige God. We hebben een God die zijn woord gestand houdt. Een God van liefde en ontferming. En een betrouwbaar woord. Luister en ontdek, mijn broeder en zuster, de tekenen van hoop die God ons heeft beloofd. Voor Israël en voor zijn gemeente. Want u en ik zijn geënt op de stam van Israël. En nu we geënt zijn op de stam, moeten we ons niet meer voordoen dan de stam. Ook dat is genade. Straks zal de strijd losbreken. Uiteindelijk zal de troon van David, de Heer Jezus Christus, regeren vanuit Jeruzalem. Niet de El-Aqsa-moskee. En Herder zegt het duidelijk in Romeinen 11, de versen 25 en 26. Want, broeders en zusters, en u bent het vast niet, omdat u niet eigenwijs zou zijn, wil ik u niet onkundig laten over dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen zal binnengegaan worden. De verlosser komt uit Sion en zal de goddeloosheden van Jacob wegdoen. Dan zal ook straks de bedekking van het Joodse volk weggehaald worden. Dan zullen ze het zeggen zoals de profeet Zacharia het heeft gezegd. Dan zullen ze zien in wie ze hebben gestoken. En ze zullen een rouwklacht aanheffen. Hebben wij dat gedaan? En God zal dit volk opnieuw aannemen. Het is zijn volk. En dat is de toekomst van de planeet die aarde heet. En zo mogen we gaan op weg naar zijn machtige toekomst die komen zal. 66 boeken hebben we gekregen om ons daarin te verdiepen, te verblijden, eindeloos. Kent u de Heere Jezus? Dan bent u voor tijd en eeuwigheid behouden. Dan zullen we straks met andere ogen zien. Dan zal ook onze bedekking worden weggenomen. Dank u wel, Heere Jezus. Nog één ding. Met Pasen, en u hoort wat ik zeg, met Pasen 1844 begon de opa van Corrie ten Boom lezingen te houden in Haarlem. 1844. Later kwam daar Abraham Cappadoce bij, Groen van Prinster en nog meer van die bekende mensen. Maar heel bijzonder dat 100 jaar later Betsy werd vermoord in Ravensbrück. Corrie, ternauwernood uit Ravensbrück, werd bevrijd. Een neef werd vermoord en een zoon werd vermoord. Wonderlijk. 1844, 1944. Zo gebeden voor Israël toen al. Dus er waren toen al mensen die dat zagen. De vader van Corrie ten Boom, zult u het nooit vergeten, heeft van God het mogen zien. En er werd, ik heb me altijd afgevraagd, hoe kwam dat toch, die belangstelling voor Israël? Nou, dat lag gelegen in het feit dat de oude ten Boom dat woord letterlijk nam en geloofde. Geloof wat er staat. Lees wat er staat. En God geeft wat er staat. Zoals de vader van Corrie ten Boom gevangen genomen werd op die lastwagen. En uiteindelijk bovenop die wagen stond met zich leunend op een stokje. Riep een SS'er beneden van de straat. Zeg, oude man, als u stopt met Joden te herbergen, laat ik u vrij. En de oude ten Boom, rustend op zijn stokje, keek naar beneden en zei tegen die SS'er. Als u me vrijlaat, ga ik gewoon door. 3 dagen later is hij gestorven. Vond hij niet erg? Hij wilde voor het Joodse volk lijden. En het is gebeurd. Zo mogen ook u en ik opkomen, ook in deze tijd, voor het Joodse volk. Omdat het zijn volk is. Heel veel zegen, Maranatha Groep in Ermelo. Het was me een vreugde om in jullie midden te zijn. Om het met elkaar te mogen delen. Totdat Jezus komt.